starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Een hele goede morgen. Het is woensdag 26 november 2025 en we zijn er weer met een gloednieuwe aflevering van SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Mijn naam is Paulien Roesink. En in deze uitzending praten we met professor Karine Dekker van RMIT University. Zij schreef mee aan een onlangs verschenen onderzoeksrapport over tijdelijke migranten en hun woonsituatie. Aan de Westkust opent vrijdag een nieuwe tentoonstelling in het WA Shipwrecks Museum. De VOC staat hierin centraal. En u kunt straks luisteren naar een gesprek met een van de curators, de Nederlandse Arvi Wattel. En sportjournalist Jaap de Groot zet ook deze woensdag het laatste voetbalnieuws voor u op een rijtje. Dat en muziek van onder meer René Vroger allemaal straks. Nu eerst de nieuwsflits en de achtergronden bij het nieuws. Mijn naam is Paulien Roesink en dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 26 november. Met onder andere scholen dicht vanwege bosbrandrisico. Queensland wil meer geld voor bestrijding vuurmieren. En koning Willem-Alexander opent Suriname Museum in Amsterdam. Terwijl de onderhandelingen over een vredesplan voortduren, heeft de Oekraïense veiligheidschef Rustem Umerov gezegd dat hij een bezoek van president Volodymyr Zelensky aan de Verenigde Staten probeert te regelen. Meer dan 20 openbare scholen in centraal New South Wales blijven vandaag gesloten vanwege catastrofale bosbrandgevaar. Het is het hoogste risicodreigingsniveau in meer dan 2 jaar. De Lower Central West Plains, waaronder de regionale centra Dubbo, Parks en Forbes, maken zich op voor dat hoogste niveau van bosbrandrisico. Wat betekent dat mensen daar moeten overwegen om risicogebieden te verlaten. Ook in metropool Sydney moet men rekening houden met dat bosbrandgevaar. En er is ook een totaal vuurverbod. Traditionele eigenaren en milieuactivisten in het Noordelijk Territorium vechten een controversieel plan voor waterwinning aan. Ze beweren dat het iconische toeristische en culturele locaties zal schaden. De groep stapt naar het Hoge Rechtshof van het Noordelijk Territorium. Lokale overheden in Queensland lobbyen bij de federale overheid om meer geld vrij te maken voor de bestrijding van de uitbraak van vuurmieren in de staat. De Invasive Species Council zegt dat economische modellen aantonen dat de uitbraken in Queensland en in het noorden van New South Wales Australië jaarlijks meer dan $2 miljard zouden kunnen kosten als de verspreiding niet wordt ingedamd. En nieuws dan via de NOS uit Nederland dus. Koning Willem-Alexander heeft gisteren het Suriname Museum in Amsterdam officieel geopend. Hij onthulde een plaquette en prees de mensen die het nieuwe museum in 4 jaar tijd mogelijk hebben gemaakt. De koning sprak van een heel bijzondere dag, ook omdat Suriname precies 50 jaar geleden onafhankelijk werd van Nederland. In het museum is aandacht voor de jarenlange slavernij en de koloniale overheersing, maar ook voor de recentere geschiedenis zoals de decembermoorden van 1982 en de flora en fauna en cultuur in Suriname. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website sbs.com.au/dutch. Dan nu de achtergronden bij het nieuws. Ondanks dat de rentetarieven stabiliseren, blijft de huurstress in heel Australië onveranderd. In veel hoofdsteden geven huishoudens nog steeds bijna een derde van hun inkomen uit om een dak boven hun hoofd te houden. En opnieuw komt Perth er het slechtst vanaf. De minst betaalbare hoofdstad van het land is nog verder weggezakt met nog eens 4% daling in betaalbaarheid, bovenop het recorddieptepunt van vorig jaar.
Last time was $418.36.
Begroten is een gevecht wanneer er niets over is om te besparen. Voor de alleenstaande moeder uit Perth, Emily Clemens, voelt elke week als een berekening om te overleven. Ze voedt 2 neurodiverse kinderen op met haar Centrelink ouderbijslag, die ongeveer $800 per week bedraagt.
My rent is $850 a week, so already my whole Centrelink payment, if I wasn't getting, yeah, has already gone to rent. I don't save anything, so I don't have any savings. The additional money will either come from my parents if like there's something that pops up, like maybe my car, flat tire.
Emily Clemens werkt part-time op de administratie, maar elke dollar die ze verdient verlaagt haar pensioen.
We've got some money here that we can use. Some fake money. Gosh, wouldn't it be nice if this was real?
Yeah.
Sparen voor een aanbetaling op een huis is een gedachte die ze heeft geleerd weg te duwen. En het schuldgevoel is het ergste als ze denkt aan het zorgen voor haar kinderen.
Actually try not to think about it because it makes me feel like a huge failure. It's never been within my radar that I could never provide for my kids.
Het is niet altijd zo geweest. Clemens zegt dat ze is opgegroeid in een middenklasse gezin met een redelijk welstandsniveau. Ze huurt al 10 jaar, maar in de afgelopen jaren is haar huur gestegen van $380 per week naar $850 nu. En de concurrentie is groot. Ze is de afgelopen tijd naar verschillende huizenbezichtigingen geweest en elke keer, zegt ze, stonden er meer dan 40 mensen in de rij.
I went to a home open and when I went to ask a question to the real estate agent, as I was waiting there, there was a lady already talking to him who had said that she just sold her property and she had about $600,000 in her savings. So she was very happy to pay a whole year of rent in advance. So they're the type of people I'm competing with.
De nieuwste Rental Affordability Index laat zien dat deze druk zich door het hele land voordoet. Hoewel de rentetarieven zijn gestabiliseerd, neemt de betaalbaarheid niet snel genoeg toe. John Engeler van National Shelter zegt dat de oplossing van elk niveau van de overheid moet komen.
These type of things that state governments can do, when you back it in with what the Commonwealth can do, both through leadership and other schemes such as Build to Rent, a national harmonisation of rental laws, and other ways that the Commonwealth itself can also make a difference, that's what we'd like to see.
Maar in veel steden, vooral Sydney en Perth, kan dat verschil niet snel genoeg komen. In Sydney is de druk net zo intens. De 42-jarige Charlotte Carlson-Jones kwam op haar 19e als student uit Zweden naar Australië. Maar meer dan 2 decennia later is ze een alleenstaande moeder die nog steeds huurt en nog steeds moeite heeft om rond te komen.
For me as a sort of first generation immigrant that like my parents aren't in the property market, so we don't have that sort of luxury of what the previous booms have been able to offer people in my generation already, so we're already sort of far behind.
Doordat ze part-time werkt, verdient ze $2000 per 2 weken. Daarvan gaat $1200 rechtstreeks naar de huur.
Older women have for a very long time sort of been the most high risk of ending up as homeless or in social housing. So I think, and that's not something we address by housing for older women. I think we address it way earlier in a woman's life in terms of their opportunities to go to work and support themselves.
En het zijn niet alleen gezinnen die de druk voelen. Bedrijven hebben moeite om personeel aan te trekken omdat die gewoonweg niet kunnen betalen om dicht bij hun werk te wonen. Café-eigenaar Yi Tien Kui ziet de effecten elke dag.
The issue is that there are
less houses available than people need to live in them, and some people own many more houses than they can live in. And if those houses were made more available, then potentially things would ease.
De minister van Huisvesting van Western Australia, John Kerry, zegt dat de economie van de staat en de bevolkingsgroei de oorzaak zijn van de druk en houdt vol dat de regering alles doet wat ze kan. Hij wijst op $5.8 miljard investeringen in huisvesting en 3800 sociale woningen die in 4 jaar zijn opgeleverd. De federale regering zegt te erkennen dat er meer gedaan moet worden, maar beweert dat ze het aanbod vergroot door middel van nationale huisvestingsfondsen en door samen te werken met de staten om meer huurwoningen te bouwen. Voor gezinnen zoals dat van Emily veranderen grote plannen en langetermijnbeloftes niets aan de huidige onzekerheid.
I love you.
Dit zal wel eens de laatste kerst in deze huurwoning kunnen zijn, met het einde van haar huurcontract in zicht over 3 maanden en honderden mensen die op elke woning reageren, is uitzetting een zeer reële mogelijkheid. WA-correspondent Chris Tan maakte deze bijdrage voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
De staatspremiers zijn bijeengekomen voor een spoedbijeenkomst nu de spanningen toenemen over het bereiken van een nieuw financieringsakkoord voor openbare ziekenhuizen met de federale overheid. Een nieuw rapport van het Grattan Institute laat ook zien dat Australische ziekenhuizen jaarlijks meer dan $1 miljard verspillen aan vermijdbare uitgaven. Zoals de premier van New South Wales, Chris Minns, opmerkt, is het zeldzaam dat alle leiders van de verschillende staten en territoria eensgezind optreden.
Now look, right across Australia, Queensland, Western Australia, South Australia, the Northern Territory, different states, different political parties run those states. We can't all be wrong.
De staatspremiers en leiders van de territoria beschuldigen samen de federale regering van het terugdraaien van haar belofte over de financiering van openbare ziekenhuizen. In 2023 werden de federale en staatsregeringen het eens over een nieuw financieringsmodel voor die openbare ziekenhuizen, waarbij de Commonwealth haar aandeel in de kosten van openbare ziekenhuizen zou verhogen naar 42,5% tegen 2031. Maar volgens Minns is het laatste aanbod van de federale regering slechts 37% van de kosten, wat hij een enorme daling noemt.
Federal government's got a lot of far deeper pockets than the states do, but we're responsible for service delivery and we need a new deal here because what's been offered is just not good enough.
Dat de federale regering van gedachten is veranderd, werd duidelijk in september. Toen premier Anthony Albanese naar verluidt een brief stuurde aan alle premiers en ministers van volksgezondheid van alle staten en territoria. In de brief zou Albanese de regering hebben aangespoord de ziekenhuisuitgaven te verminderen als ze een nieuw financieringsakkoord wilden bereiken. Vanuit West-Australië, samen met WA-premier Roger Cook, zegt Albanese dat hij en de premiers aan een oplossing werken.
What we have on the table is an increased amount of funding. And indeed, if people talk about the agreement, what was on the table at that time was $13 billion. We currently have $20 billion on the table. And we're working those issues through. $20 billion is a substantial increase in health funding for hospitals.
Oppositieleider Susan Lee zei dat het terugdraaien door de Albanese regering een teken is van verkeerd begroten.
Well, isn't it extraordinary that the Prime Minister is mismanaging the economy so badly that he has now been forced to write to health ministers?
Het conflict komt op een kritiek punt nu experts wijzen op een openbaar ziekenhuissysteem dat op meerdere vlakken zwaar onder toenemende druk staat. De situatie verslechtert, ondanks een toename van de uitgaven aan openbare ziekenhuizen in de afgelopen jaren. Peter Breeden is Health Program Directeur van het Grattan Institute. In een nieuw rapport stelt zijn team dat de staatsregeringen $miljarden aan vermijdbare ziekenhuisuitgaven kunnen terugschroeven.
We found that conservatively there's about $1.2 billion a year in the system that isn't helping patients and could be better spent. That includes shorter hospital stays, We spend longer in hospital in Australia for many surgeries where a lot of people could go home the same day compared to other wealthy countries.
In het rapport wordt de Commonwealth ook opgeroepen om haar bijdrage aan de ziekenhuisfinanciering te verhogen, in lijn met de groeiende vraag naar zorg.
It's really about governments getting together and reaching a deal on funding, but adding new policies to make that funding more productive.
Wen Kwan en Angelica White maakten deze bijdrage voor SBS Nieuws. SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands. Slechte huisvesting, kleine ruimtes die je ook nog eens moet delen voor heel veel geld en weinig hulp. Dat zijn enkele voorbeelden die naar voren zijn gekomen in een onderzoek naar de woonomstandigheden van tijdelijke migranten hier in Australië. Professor Karine Dekker van RMIT University in Melbourne is een van de auteurs van het onderzoeksrapport dat vorige week werd gepubliceerd. En dus belden wij haar om te praten over de uitkomsten.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Karine, wat is eigenlijk de aanleiding voor dit onderzoek geweest?
Nou, de aanleiding was dat we met een team van onderzoekers uit heel Australië rond de tafel zaten en dachten van, nou, wat is er nou eigenlijk aan de hand met die woningmarkt en hoe zit dat met de rol van tijdelijke migranten op de woningmarkt? En toen kwam er een mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen en dat hebben we gedaan. Toen kregen we het geld en toen hebben we dus onderzoek gedaan en heel veel interviews met zowel tijdelijke migranten als met de organisaties die hun ondersteunen. En ook met beleidsmakers om de tafel gezeten om te kijken van ja, wat is nou de situatie? Wat zijn de problemen waar ze tegenaan lopen? En wat zou de overheid kunnen doen om daar iets aan te doen of aan te verbeteren? Ja, want we horen natuurlijk al die verhalen over mensen die in totaal... ik moet even zoeken naar woorden, omdat het in het Nederlands gaat. Die dus met veel te veel mensen in een huis wonen, dus overbewoning. Mensen die in de gang moeten slapen, mensen die bedden moeten delen. Studenten die waanzinnige bedragen betalen voor een kamertje wat ze moeten delen met iemand anders. Dus ja, dat soort wantoestanden, daar wilden we eigenlijk onderzoek naar doen. Van, is dat nou waar? Voor wie is het waar? En wat gebeurt eraan?
Ja, en wie valt er onder die groep tijdelijke migranten?
Het is een hele diverse groep. Ik kwam zelf als een skilled migrant naar Australië. Dus dat is een groep. De Nieuw-Zeelanders, dat zijn vaak ook. Die komen vaak ook op een tijdelijk visum. Mensen die op familiebezoek komen of een partnervisum. Dat is ook een hele grote groep. En dan heb je nog de studenten natuurlijk, de asielzoekers. Ja, de gewone working holiday makers. Nog een groepje anderen die op allerlei andere visa zitten. Maar dat zijn de grootste groepen eigenlijk.
Mm-hmm. En nou noem je net de studenten die in zo'n heel klein hokje en dan ook nog dat moeten delen wonen. Wat voor woonsituaties ben je allemaal tegengekomen?
Ja, van alles eigenlijk. Het hangt ontzettend af van de categorie van het visum waar je op komt. En wij hebben dus een soort hiërarchie gemaakt van wie er het meest kwetsbaar is. En de Nieuw-Zeelanders die zijn het minst kwetsbaar, want die worden eigenlijk gewoon behandeld als Australiërs. En die stromen ook vrij snel door naar de gewone reguliere woningmarkt eigenlijk. Mensen die ook niet zo heel kwetsbaar zijn, zijn de working holiday makers, want die gaan gewoon weer weg als het ergens niet fijn is. Skilled workers die komen met genoeg geld. Maar de meer kwetsbaren, dat zijn toch wel de studenten, de mensen die uit de Pacific Islands komen, op het Palm Scheme. Maar ook de asielzoekers natuurlijk. En vooral die asielzoekers, die hebben eigenlijk geen recht op ondersteuning van de overheid. Er zijn wat organisaties die geld krijgen van de overheid. Dus Uniting Care, Back Care en zo. Maar dat is echt bij lange na niet genoeg. Dus die mensen die zitten vaak met hele gezinnen in één slaapkamertje. In een huis wat geschonken is door oma aan de kerk. En daar zitten dan vier gezinnen in één woning. Dat soort dingen. De studenten die echt veel geld betalen voor een kamer die ze moeten delen met een andere student. En dan wordt het verkocht als je hebt je eigen kamer. Maar dan staat er alleen een kast middenin of er hangt een gordijn of zo, weet je. Ook veel studenten die echt geen idee hebben hoe het werkt in Australië. Dus die die komen en die gaan vanuit hun eigen land, maken ze geld over naar mensen die ze niet kennen. En dan komen ze hier en dan blijkt dat een scam te zijn. Dat gebeurt heel veel. Dus vooral overbewoning, heel veel slechte woonomstandigheden. Dus schimmel in de huizen, ramen en deuren die niet werken, deuren die niet op slot kunnen, gordijnen die allemaal naar beneden zijn gevallen. Ja, allemaal van dat soort echte misstanden. Ja, die ervoor zorgen dat mensen niet veilig kunnen wonen, niet lekker kunnen wonen. En daardoor ook niet gewoon hun werk kunnen doen of kunnen studeren of zo.
Ja, dus, want dat wilde ik vragen. Dat zal die woonomstandigheden, die zullen ook effect hebben, invloed hebben op hun leven en op hoe ze functioneren.
Ja, absoluut. Ja, dus we hebben verhalen van bijvoorbeeld studenten die vertellen dat ze gewoon de hele dag in de bieb zitten te studeren tot 's avonds laat, omdat ze op hun eigen studentenkamer niks kunnen. We hebben ook verhalen van mensen die heel veel moeten werken naast hun studie of naast, en die dus 2 of 3 banen moeten hebben. Skilled workers bijvoorbeeld. En die hebben vaak nog weer een avondbaantje erbij. Als je en barista bent en yoga-instructeur, ja, dan verdien je gewoon niet genoeg om je huur te betalen. Maar ook, weet je, de asielzoekers die mogen niet werken. Die hebben geen werkrechten. Die hebben geen recht op sociale woningbouw. Die zijn afhankelijk van het goedertieren van de kerk en andere instanties. En dat maakt mensen wel heel kwetsbaar. Dus als je niet mag studeren, je mag niet werken, wat doe je dan de hele dag? En dan zit je ook nog in een overbevolkte woonsituatie. Ja, en mensen hebben vaak trauma. Dus dat alles bij elkaar maakt dat het heel moeilijk is om een leven op te bouwen in Australië.
Ja, maar zijn er dan geen organisaties die groepen ondersteunen?
Ja, nauwelijks. Er zijn wel charities die dat doen. Dus voor iedere groep is er wel een eigen organisatie. En voor de Nederlanders heb je natuurlijk de Dutch Club in Melbourne en de Dutch Club in Perth enzovoort. En die helpen mensen wel een beetje door gewoon het netwerkje. En dus van nou, daar is werk en daar is een woning. En oh, zo moet je je visum aanvragen. Maar het gaat allemaal best wel informeel, zeker voor de mensen die dus wat in een wat kwetsbaarder situatie zitten. Maar eigenlijk het centrale argument in het onderzoek wat wij hebben gepubliceerd van de week is dus dat de overheid die wil wel heel graag tijdelijk migranten naar Australië halen. Want ze hebben een enorm belangrijke bijdrage aan de economie. Maar Australië wil geen verantwoordelijkheid nemen voor die mensen. Dus je hebt geen recht op iets. Je hebt geen recht op Medicare, geen recht op woningen, geen recht op een uitkering. Maar je moet wel belasting betalen. Er zijn weinig ondersteunende diensten. Ja, dus wat er gebeurt is dat al die diensten die er zijn, dat zijn vaak de eigen organisaties. Dus de mensen die zelf gemigreerd zijn, die dan weer andere migranten gaan helpen. De Dutch Club die nieuwe Nederlandse migranten op weg helpt. En datzelfde geldt voor eigenlijk alle groepen. En die binden alle touwtjes aan elkaar. Ze werken met elkaar samen, ze verwijzen mensen naar elkaar. Maar het gaat allemaal echt op een heel laag budget. En dat betekent dat het ook vaak wegvalt als het echt essentieel wordt. En eigenlijk, de meeste mensen vinden hun weg uiteindelijk wel. Maar het is voor mensen die, bijvoorbeeld als je in een situatie komt van huiselijk geweld, dan is er eigenlijk, kun je nergens terecht. Want je mag dus dan zelfs niet aankloppen bij de daklozen opvang en zo. Want zelfs daar moet je dus permanent resident voor zijn om daarheen te kunnen. Dus dat betekent dat vrouwen met kinderen met een tijdelijke verblijfsvergunning in Australië, dat is de grootste groep onder alle daklozen. En dat zie je niet. Ja, dat is heel chockerend. Dan ben je een moeder met kinderen in een land dat niet jouw land is. En dan kan je nergens terecht. Ja, soms kan je in de kerk slapen, soms kan je bij vrienden terecht, maar ja, je hebt geen recht op een woning, je hebt geen recht op daklozenopvang, je hebt geen recht op traumabegeleiding, helemaal niks.
Nee, die groep van tijdelijke migranten, die is eigenlijk heel erg groot, hè? 10,5% las ik. Nou hebben jullie je dan gericht op de groepen zonder de Nieuw-Zeelanders, want dat is bijna de helft daarvan.
Ja.
1,7 miljoen mensen blijven er dan nog over. Wat is jullie aanbeveling? Wat moet er gedaan worden wat jullie betreft?
Nou, ik denk dat als Australië een land wil zijn wat aantrekkelijk is voor nieuwe migranten, en dat wil Australië zijn, want anders dan krimpt de economie, dan denk ik dat de ondersteuning voor tijdelijke migranten beter kan. En een heel groot deel daarvan zit in communicatie. En dat begint eigenlijk al op het moment dat mensen in hun eigen land besluiten om naar Australië te komen. Dus voor internationale studenten, dat er dan echt goede informatie is over hoe werkt dat dan met je visum en met je woning en met je universitaire kosten en al die dingen. En dat dat niet overgelaten wordt aan de informele sector. Want dan krijg je dus dat er allerlei misverstanden zijn, maar ook dat misbruik een veel grotere rol gaat spelen. Dus als Australië zou investeren in goede informatie voor tijdelijke migranten, denk ik dat die migranten, die hele ervaring, die kan veel beter worden. En dat is met veel minder stress gepaard en met minder misbruik ook. Dus betere ondersteuning, meer geld ook. Want het is natuurlijk één ding dat je migranten ziet als een economisch goed. Hè? Ze dragen bij aan de economie. Maar als je, daar moet wel wat tegenover staan. Het zijn mensen. Dus je moet de mensenrechten wel ook gewoon in ere houden. En mensen hebben recht op een woning. En mensen hebben recht op eten. En op naar school gaan. En sommige tijdelijke migranten die mogen niet eens naar school. Ja, dat kan niet.
Wauw, een hele swingende versie van Alles kan een mens gelukkig maken van René Vroeger. Natuurlijk een van zijn grootste hits uit 1988. En daarvoor een gesprek met professor Karin Dekker over de woonsituatie van tijdelijke migranten in Australië.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Straks voetbal met Jaap de Groot, maar nu eerst nieuwe kunstobjecten die een verhaal vertellen over de scheepswrakken van de VOC. Het is de tentoonstelling First Encounters Artist Interventions with the VOC Shipwrecks in een notendop. Gisteren sprak ik uitgebreid over de exhibitie met een van de curators, de Nederlandse Arvi Wattel.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Ja, Harvey, we zijn al een aantal eeuwen verder, maar de Nederlandse VOC-schepen zijn nog steeds heel belangrijk voor WA, hè?
Inderdaad, ja. Er zijn hier 4 VOC-schepen op de kust gebotst en gezonken in de 17e en 18e eeuw. En die zijn in de jaren 70 en 80 van de 20e eeuw opgegraven of gevonden en het materiaal ontdekt. En al dat materiaal, en we spreken over duizenden en duizenden objecten en stukken van objecten, die zijn nu in storage in het WA Shipwreck Museum.
Ja, daar vind je stukjes van de Batavia bijvoorbeeld.
Van de Batavia, de Vergulde Draak en de Zeewijk en nog één, die ben ik vergeten.
Ja, nou ben jij een van de curators van een nieuwe tentoonstelling in dat WA Shipwreck Museum. Dat heet First Encounters Artist Interventions with the VOC Shipwrecks. Wat kan je daarover vertellen?
Nou, dit is een project dat is onderdeel van een groter ARC-project. En dat gaat ook over de VOC. Dat heet Mobilizing Dutch East India Company Collections for Global Stories. En daar kijken we ook naar dat VOC-materiaal in musea hier in Australië. En hoe dat relateert met materiaal in andere musea in de rest van de wereld. Zo, deze tentoonstelling is onderdeel van dat grote project. Maar we wilden naar die collectie van het WA Ship Museum kijken. Maar we waren ook geïnteresseerd in verhalen die niet zo duidelijk zijn of niet zo duidelijk verteld worden door de objecten zelf. Die objecten behoren natuurlijk tot de Nederlandse bevolking, of Nederlanders of andere VOC-personeel die op die schepen naar Batavia in Indonesië voerden. En er is handelsmateriaal was aan boord en ook persoonlijke materiaal. Maar die objecten vertellen maar één kant van het verhaal. En voornamelijk het koloniale of VOC-verhaal. En wij waren eigenlijk geïnteresseerd in verhalen die misschien minder duidelijk worden verteld in de geschiedenis of door deze objecten. Dus de verhalen van Aboriginal bevolking die natuurlijk wel in aanraking kwam met de VOC. Terwijl die hier zo of al landen door shipwrecks of hier zo de kusten aan het ontdekken waren. En ook verhalen van slaven of onderdrukte lokale bevolking in Indonesië bijvoorbeeld. Of verhalen van vrouwen en kinderen. Al dat soort verhalen zijn moeilijk te achterhalen in de archieven of door de studie van deze objecten. En een van de manieren om die verhalen uit te lichten of daar in ieder geval de bezoekers over aan nadenken te zetten, dachten wij was om een aantal contemporaine kunstenaars te vragen om op die collectie te reageren, om objecten te maken, kunstwerken te maken die verhalen wat meer voor het voetlicht konden brengen door te reageren op objecten in het museum.
Ja, dus dat zijn, ik zag twee Australische kunstenaars en de Canada en de VS, geloof ik, hè? Geen Nederlanders, dat is jammer. Maar zij hebben dus inspiratie opgedaan door archiefmateriaal, door objecten wat jullie hebben laten zien. En zij hebben toen hun eigen kunstwerk gecreëerd.
Ja, er zijn inderdaad twee kunstenaars, lokale kunstenaars. Eén, Paul Ullman. Een kunstenaar die ook doseert aan de Ida Cowan University. En een kunstenares Katie West. Zij is een Yindibardi vrouw, dus een Aboriginal kunstenares. En twee internationale kunstenaars, Diane Akyadi. Is in Canada, maar geboren in Indonesië. En Beatrice Glow, die in New York woont, maar achtergrond. Haar voorouders komen uit Taiwan. En elk van die kunstenaars heeft een bepaald perspectief genomen. Katie, bijvoorbeeld de Aboriginal vrouw, die heeft een aantal grote vaandels gemaakt waarop grote schelpen zijn geprojecteerd. En die schelpen, baler shells. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands heet, maar grote schelpen die je kunt vinden in de zee van, zeg maar, tussen Indonesië en Nieuw-Guinea en Noordwest-Australië. En dat zijn schelpen die ook door de Nederlanders werden verzameld voor curiositeiten, kabinetten in Nederland. En waar ze ongetwijfeld mee in aanraking kwamen. Maar die schelpen hadden ook een belangrijke functie in de Aboriginal geschiedenis. En Aboriginals gebruikten die bijvoorbeeld om water te dragen, zijn grote schelpen. En voor Katie zijn dat soort van stille getuigen die VOC-schepen hebben gezien en langs zien komen. Maar hebben ook een belangrijke functie of traditie in de Aboriginal cultuur. En zij heeft die schelpen gefotografeerd en op grote vaandels gehangen als stille getuige van de VOC, maar ook om het Aboriginal verhaal te vertellen dat eigenlijk voor het grootste deel afwezig is in het VOC-archief. En Diane bijvoorbeeld heeft een aantal papieren schalen gemaakt die lijken op schalen die in de 17e eeuw werden gemaakt in China, maar die werden Batavia ware genoemd. En die werden dus gemaakt voor Batavia of voor Nederland, exportkeramiek. Dus heeft die geïmiteerd met papier. Maar op de binnenkant zijn er nog die herinneren aan het koloniale verleden. Nederlandse architectuur die je kon vinden in Indonesië. Maar ook schedels die dan weer refereren aan het Batavia verhaal, dus de moorden en muiterijen die plaatsvonden nadat het Batavia schip hier aan de kust verongelukte. En dan ook weer Indonesische motieven, dus motieven die aan de lokale cultuur refereren. Dus een soort van een mix van lokale cultuur en koloniale cultuur.
Komt dat er allemaal in samen weer?
Ja, ja.
Nou,
ja,
prachtig.
En zo proberen die verschillende kunstenaars dus verhalen te vertellen die ons eigenlijk aan nadenken zetten. En die je normaal gesproken niet zozeer in dat museum tegenkomt om andere kanten te belichten.
Ja, vrijdag opent de tentoonstelling haar deuren. Iedereen kan daarheen gratis. Hè? Je hoeft daar geen kaartje voor te kopen.
Ja.
Ik ben heel benieuwd wat de reacties gaan zijn van de mensen. Want ja, die kunstenaars die bekijken natuurlijk toch hele oude, echt eeuwenoude objecten. En geven daar nu toch wel een hedendaagse twist aan. En met de gedachtes van nu.
Ja, wij zijn ook heel benieuwd naar het reactie van het publiek. Er is een bezoekers... boek, dus schrijf je reacties daarin als je komt bezoeken.
Ja, op onze website sbs.com.au/Dutch staat meer informatie over die voorstelling, of ik moet eigenlijk zeggen tentoonstelling. Dit is SBS Dutch en u kunt nu luisteren naar Toveren van Herman van Veen.
It's 1942 and we're in a small town called Broome, on the lands of the Yawu people on the northwest coast of Western Australia. A young boy from the former Dutch East Indies is playing with his toys on a flying boat.
So my mother stayed with me. She'd taken some toys with her. My favorite airplane, which was a sort of metal plane with folding wheels, and some soldiers.
Outside, a local Aboriginal lad by the name of Charles D'Antoine is working at the bay.
And my uncle Charlie's job was to, he went out, he cleaned the boats. His job was to clean the flying boats and they'd refuel the boats.
And suddenly there was a lot of noise.
And then when he saw the Japanese Mitsubishis, he knew that they were going to be attacked. The water was alight, there was billowing smoke, planes were all on fire and things like that. So he jumped in and there was a Dutch lady and her child.
At that moment, I didn't know who saved me. What is special is that he was there to save us, because I didn't really understand the situation.
But he never, to this day, got any recognition from the Australian government. It was the Dutch who honoured him and recognised him for what he did.
I think it was the people he couldn't save that bothered him the most.
I'm Paulien Roesink, and this is Uncle Charlie, the Invisible Hero. A podcast from SBS Dutch and NITV Radio. Over 3 episodes, I'll be speaking to historians, community members, and survivors about the 1942 Broome attack. I'll be asking what it means to be acknowledged for heroism, to figure out why Uncle Charlie didn't get recognized by the Australian government. Listen to Uncle Charlie, the Invisible Hero, on the SBS audio app or wherever you get your podcasts.
Ja, en ook te beluisteren natuurlijk op onze eigen website sbs.com.au/Dutch. Sportjournalist Jaap de Groot praat u wekelijks bij over het wel en wee in de Nederlandse voetbal. Zo staat hij dit keer stil bij NEC Nijmegen. De club komt door een ruime winst op Feyenoord in de Kuip op een 4e plaats in de Eredivisie. En ook Heracles Almelo lijkt in een winning streak te zijn beland. Wat zorgt voor spanning in de onderste regionen in de Eredivisie. Maar eerst Ajax, dat speelde vanmorgen vroeg in de Champions League tegen het Portugese Benfica.
Nou ja, Ajax heeft een nieuw record gevestigd en dat lijkt leuk, maar het is het niet. Want het zijn 5 nederlagen op rij in de Champions League. Na 5 wedstrijden 0 punten. En dat is een absoluut laagste record in de Champions League. Dus dat is iets waar ze niet trots op hoeven te zijn. En desondanks bood de wedstrijd wel iets meer perspectief. Ze verloren met 2-0 thuis van Benfica. dat ook op nul punten stond. En ja, nu is Ajax is echt van de 32 ploegen nu echt de rode lantaarn dragen. Ze kwamen al na 6 minuten met 1-0 achter. Daarnaast domineerden ze. Ze hadden uiteindelijk 60% balbezit. Kregen bij een 1-0 stand een verschrikkelijk goede kans voor Davy Klaassen, die hopeloos miste. En vlak voor tijd, ja, bij de alles of niets, werd het nog 0-2 voor Benfica. Dus ja, dat is een beetje het verhaal van Ajax op dit moment. Niks zit mee. De resultaten zijn afgrijzelijk. En ja, ze zoeken maar naar een haakje om maar hoop uit te putten. Maar ja, helaas, dat was ook vanavond niet het geval. Het was een beetje, wat ik al zei, 60% balbezit, maar toch 0-2 verliezen. Het oogt als een tandenloze tijger.
Nou, hier zal het maar genoemd worden, een tandenloze tijger. Ja, Champions League, andere team dat daarin uitkomt, Nederlands team, is natuurlijk PSV. Die spelen morgen. Tegen wie spelen zij?
Uit tegen Liverpool. En hoe gek het ook klinkt, normaal gesproken denk je kansloos. Maar Liverpool heeft natuurlijk de afgelopen week van de 5 wedstrijden de 4 verloren. En heel gek, het is iets van dat er misschien toch wel wat te halen valt op Anfield Road. En dat zou heel gunstig zijn. Want PSV heeft echt perspectief om de tweede ronde te halen. Hebben we het goed gedaan. En als ze hier een punt pakken op Anfield. En dan straks de thuiswedstrijd tegen Atletico Madrid. Ja, dan sprokkelen ze zo toch de puntjes bij elkaar. Ja, en dan komt de tweede ronde toch wel behoorlijk in zicht.
Ja, dat zou mooi zijn. Een beetje positiviteit voor het internationale voetbal, hè?
Ja, ook vanwege het UEFA Cup coëfficiënt. Ja. Wat dat betreft heeft Nederland dit jaar 3 tickets voor de Champions League. Maar als het zo doorgaat, dan zijn we die derde ticket wel heel snel kwijt. Want we hebben in de Champions League met Ajax een ploeg die helemaal niks punten haalt voor de coëfficiënt. Maar ook een club als Utrecht staat ook nog op nul. En ook Feyenoord en AZ scoren ook niet hoog. Dat eigenlijk de enige twee die het redelijk tot nu toe gedaan hebben zijn PSV en, ja, en outsider Go Ahead. Waarvan iedereen dacht in eerste instantie van dat gaat het niet worden. Ja, die hebben toch al aardig gestunt tot nu toe. En van de week staat er weer thuis is dat tegen Stuttgart op het programma. Dus ja, wie weet.
Ja, voordat we naar het aankomend weekend kijken in de Eredivisie, laten we even naar afgelopen weekend kijken. Want ik zou het graag met jou weer over NEC willen hebben. De club uit Nijmegen is terug in de top 5. Op ja. Nummer 4 zelfs.
Ja, nou, en hoe? Hè? Uit tegen Feyenoord met 4-2 winnen en dik verdiend. Ja, het is een ploeg die aanvallend heel sterk is. En in de problemen komt tegen ploegen die behoorlijk verdedigend staan. En op de counter spelen. Nou, in de Kuip tegen Feyenoord, dan weet je dat de tegenstander gaat gewoon, de Rotterdammers gaan gewoon vol voor de winst. Ja, en dan zijn er mogelijkheden. Ja, en dat deden ze geweldig. En ja, 4-2 overwinning, waardoor ze op 21 punten komen. Zijn over Ajax heen, dat op 20 bleef staan. Omdat, ja, een bizarre nederlaag thuis tegen Excelsior van Ajax in de arena met 2-1. Ja, dus NEC is er overheen. En ja, dan als je naar het programma van het weekend kijkt en je ziet de concurrenten, AZ die uit tegen Twente moet. Ja, en NEC dan thuis tegen Sparta speelt. Ja, er liggen mogelijkheden. Alleen, dat is wel ook een beetje het verhaal van dit seizoen. Op het moment dat een van de new kids on the block uitzicht heeft om de top 3 te benaderen. Groningen had het 2 keer. Dan hapert het. Het afgelopen weekend had Groningen ook die kans om over Ajax heen te klimmen. Of heen te springen. Thuis tegen PEC Zwolle. Dan denk je, nou, dat is appeltje eitje. Ja, en de laatste minuut wordt het dan toch nog 2-2. En ja, geven ze 2 punten uit de handen. En staan ze nu gelijk met Ajax. Terwijl ze, wat dat betreft, hadden ze op 22 punten op de 4e plaats kunnen staan. Dat is al de 2e keer. Dus ja, je ziet het. Dat ploegen als NEC en Groningen, als ze onbevangen spelen, kan het alle kanten op. En op het moment dat de druk erop staat, ja, dat moeten ze nog leren. Dan gaat het vaak fout.
Ja, ik zag nog een paar opvallende uitslagen. Bijvoorbeeld Heerenveen die met 3-1 wint van AZ. Wat is daar gebeurd?
Nou, AZ had een totale off-day. Want ze werden werkelijk waar volledig weggespeeld. En Heerenveen, ja, het punt is een beetje. Ik zag het zelf zaterdagavond bij Volendam Twente. Dat was een hele leuke wedstrijd. Maar waarom was het leuk? Omdat werkelijk waar, ik heb twee ploegen zelden zo slecht zien dekken. Iedereen stond op een meter van zijn tegenstander af. En Johan Cruijff zei ooit, van met ruimte lijkt iedereen kan, lijkt dan een goede voetballer. Op het moment dat de ruimte klein wordt en de druk dan extra groot, dan zie je het verschil van een goede voetballer en een gewone voetballer. En dat was een beetje het verhaal ook bij Heerenveen, AZ. AZ gaf zoveel ruimte weg dat Heerenveen, ja, het leek wel een zaalvoetbalwedstrijd. Die gingen erop en erover en die 3-1 was gewoon dik en dik verdiend. Alleen ja, je vraagt je af op het niveau van AZ dat je zoveel ruimte weggeeft, dat je zo'n update kan hebben. Ja, dat zegt toch wel iets over het niveau. Dat het toch een leuke ploeg is, een jonge ploeg ook. Alkmaarders. Maar ja, dan zijn vooral PSV in de mindere mate fijn, want ze zijn toch verder.
Ja, ja. En je zei vorige week ook al dat in Almelo, bij Heracles, hebben ze het licht gezien, lijkt het. Want ook zij hebben met 4-2 gewonnen van Go Ahead.
Ja, het Hendrik Ruse effect. Ja, Mr. Heracles. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken Hendrik van vroeger. Was een hele timide, stille jongen. Ja, hij is onherkenbaar. Hij is natuurlijk jarenlang assistent van Peter Bos geweest bij verschillende clubs in de Bundesliga, bij Borussia Dortmund met Peter Bos, bij Leverkusen, bij Olympique Lyon. Het heeft een enorme impuls op hem gehad. Want als je hem nu ziet, dat is gewoon een hele andere persoonlijkheid geworden. Echt een kerel, een personality, die de vonk heeft laten overslaan in zijn ploeg. Want ja, ze hebben nu 4 wedstrijden op rij gewonnen. En terwijl we toch een paar weken geleden in deze rubriek dachten dat Heracles zeker degradant zou worden, staan ze inmiddels op 12 punten. En langzaam maar zeker zijn ze bezig om zich uit de onderste regionen weg te knokken.
Leuk om te zien dat dan zo'n ploeg in één keer dat het klikt en dat iemand zo'n effect kan hebben.
Ja, heel leuk. En het is ook, het is ook leuk dat het vanuit de club gebeurt. Dat is ook een beetje waar Ajax nu een beetje op hoopt. Van het extra effect wat iemand met een echt het DNA van de club kan creëren. Hendrik Ruse bij Heracles, Robin van Persie bij Feyenoord. Maar bijvoorbeeld Ajax is nu in onderhandeling met Jordi Cruijff, de zoon van Johan Cruijff, om technisch directeur te worden bij de club. Ja, het zijn van die, hoe noem je dat, die mysterieuze krachten in de sport die je probeert te creëren. En soms werkt het op deze manier, dat je dan gewoon iemand die iets met de club heeft, die dan toch iets extra's kan creëren. Nou, dat is allemaal al met Hendrik Ruse gebeurd. Ja, en Ajax hoopt met Jordi Cruijff hetzelfde effect te sorteren. Alleen, ik moet zeggen dat ik heb het gevoel dat dat toch niet een done deal is, hoor.
Nee. Als we naar aankomend weekend kijken, welk affiche springt dan het meest in het oog?
Ja, ik ga zelf naar PSV Volendam. Nou, wat ik leuk zou vinden.
Wat een verrassing, Jaap.
Ja, nee. Het is ook nog een 11:15 wedstrijd. Heel vroeg in de middag. Maar ik zie Telstar Feyenoord. Ik moet zeggen, ze gaven het weer uit handen, Telstar. Tegen FC Utrecht. Ze stonden 1-0 voor. En de man die ze echt al zoveel punten voor ze gered heeft dit seizoen, Ronald Koeman junior, die gaat er al 2 minuten voor tijd. Verkijkt hij zich volledig op een afstandsschot. En wordt het 1-1. Dan geven ze toch weer 2 punten weg. Ja, kijk, een beetje wat op dit moment aardig is, Paulien. Het is bovenin is oké, PSV voor, fijn op 6 punten, daarachter AZ. Maar onderin is het ongemeen spannend. Het is Telstar met 10 punten, Heracles met 12, NAC met 12, Ex-Zwolle met 13, Excelsior met 13 en Volendam met 14. En dan zie je dus dat Excelsior tegen NAC speelt. Er zit even kijken. Ja, Telstar moet punten gaan halen. Want anders gaan ze lossen. En die spelen tegen Feyenoord. Dus ja, ik hoop voor ze dat ze toch weer gaan stunten. Wat ze tegen PSV hebben gedaan. En verder, Heracles speelt uit tegen Fortuna Sittard. En dan kijken of het Hendrik Ruse effect dusdanig is dat ze ook de 5e wedstrijd en dan ook op vreemde bodem ook weer tot een goed einde gaan brengen.
Al dus sportjournalist Jaap de Groot. Ga zoals altijd voor alle uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie naar onze website sbs.com.au/Dutch. En hier
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze SBS Dutch aflevering. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/dutch of via de SBS Audio app. Die kunt u gratis downloaden in de App Store of Google Play. We zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Volg of like ons op facebook.com/sbsdutch of instagram.com/sbsdutch. En zo dadelijk, over een half uurtje, om 12:30, kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteravond. Dat journaal is ook terug te kijken op SBS On Demand. Wij sluiten nu af met muziek van Rondé. Het liedje heet I Love Myself. Ik wens u een hele fijne middag en tot zaterdag. Hopelijk bent u er dan ook weer bij. Dag!
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.
It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's, we help you save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.